Hallo, mijn naam is Meerte Spiteri en ik ben eindbaas van Blossom Books. Blossom Books is een uitgeverij van verhalen die goed zijn voor jou en voor de wereld. Je gaat nu luisteren naar een Blossom Books podcast. Veel plezier! Welkom bij de podcastserie over de wereldklassiekers. In deze aflevering spreek ik met vertaler en kinderboekauteur Kevin Hassing en auteur en NRC-redacteur Toef Jeger. En hoor je alles over de avonturen van Zorro. Hoewel het personage Zorro een eigen leven is gaan leiden, is hij ooit bedacht door veelschrijver Johnston McCulley. Hij was een Amerikaans auteur die leefde van 1883 tot 1958. En in zijn levensspan heeft hij zeker niet stilgezeten. Hij schreef honderden verhalen, 50 romans en zelfs een aantal scripts voor films en televisie. Hoewel hij veel werk produceerde, was dat niet altijd onder zijn eigen naam. Een aantal van zijn pseudoniemen zijn Harrington Strong, Rowena Raley, Frederick Phelps en mijn favoriet Monica Morton. Hij brak echt door bij het grote publiek door zijn personage Zorro, die hij in 1919 tot leven bracht. De Vloek van Capistrano, het eerste verhaal waar Zorro in verscheen, werd uitgegeven als vijfdelig verhaal in pulp magazine All Story Weekly. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar het verhaal was bedoeld als een standalone. Een super succesvolle verfilming uit 1920 zorgde ervoor dat het publiek bleef vragen om meer verhalen en het een groot succes werd. Welkom Toef en Kevin. Fijn dat jullie het samen met mij gaan hebben over Zorro. En voordat we dat gaan doen, wil ik heel even graag een serieuze noot aanstippen en het hebben over een minder bekend feit, namelijk dat Johnston McCulley is veroordeeld voor seksueel geweld jegens een 15-jarig meisje. En wij kwamen daar pas achter, nou, tijdens het onderzoek doen voor deze podcast. En de details van de zaak zijn moeilijk te achterhalen, maar hij is in ieder geval wel echt veroordeeld. En dat is best heftig eigenlijk dat dat gebeurt bij, of nou ja, dat een auteur die zo bekend is, dat je daar dit over kan vinden. Hmm. We hadden het in een voorgesprek hier al even over. Jullie wisten hier allebei niet vanaf. Maar ja, moet dit ons lezen van het verhaal beïnvloeden? En hoe kijken we eigenlijk naar een maker die zoiets doet en zijn kunst? Toef, mag ik even met jou beginnen hiervoor?
Ja, ik wist er niks van. Ik zat er wel over na te denken, omdat het natuurlijk van tevoren even was gemaild. En toen dacht ik van ja, Zorro is wel heel veel groter dan de maker. Ik was eigenlijk überhaupt de maker een beetje vergeten.
Ja.
En ik vind wel dat we gewoon het recht hebben de maker een lul te vinden. Maar je hebt natuurlijk vaker met Michael Jackson, zo was dat natuurlijk ook, dat je op mensen zegt, je mag nu niet meer naar Michael Jackson luisteren. En Michael Jackson is natuurlijk ook gewoon, dat je denkt van, verschrikkelijk. Maar yeah. Er zijn wel gewoon echt heel veel mooie liedjes zitten er tussen. Dus ik denk, misschien moet je gewoon af en toe
De maker en de kunst los kunnen zien.
Ja, we luisteren ook naar Wagner, weet je. Maar iedereen weet wat voor foute man van Wagner was. Maar dat wil niet zeggen dat je die opera's niet meer gaat luisteren.
Nee, en zeker ook de invloed die bepaalde, zoals Zorro of de muziek van Michael Jackson of Wagner heeft.
Precies.
Ja, dat kan je niet meer uitwissen. Ook al zouden we met z'n allen besluiten om het niet meer te gaan
Nee, dus je
lezen,
moet het wel benoemen.
Luisteren, ja.
Maar, en erkennen. Maar ontkennen is gewoon volgens mij niet de oplossing.
Ja, en Kevin, zou dit voor jou iets veranderd hebben als we dit vooraf hadden geweten?
Ja, dan hadden we het in ieder geval besproken. En dan hadden we onze meningen gedeeld. En ook onze visie op wat dat voor het werk betekent. Had ik ook anders het boek gelezen? Had ik er andere dingen in gelezen? Had ik het anders geïnterpreteerd? Wat ik nu niet heb gedaan, waardoor het denk ik puur het verhaal is gebleven, zonder een soort van de achtergrond van die man die er doorheen schemert. Dus dat is denk ik voor het boek wat wij nu hebben gemaakt goed geweest. Maar de vraag is, hadden we het überhaupt gedaan als we dit hadden geweten? Nou, ik denk dat wat jij zegt, dat overeind was gebleven. Namelijk het merk Zorro, de figuur en het verhaal zijn zoveel meer invloedrijk dan die man ooit is geweest. Dat we dat eigenlijk willen vertellen, dat verhaal.
Ja.
En ik denk ook dat de tijd heel veel heeft gedaan. Dus mensen die nu bijvoorbeeld gecanceld worden en muziek maken of andere dingen produceren of regisseren, die komen niet zo snel terug, maar over een aantal jaar weer wel. Dus het is ook de schok van de tijd die Die ervoor zorgt dat dingen dan vergeefbaar worden. Dus je merkt bij Michael Jackson ook, de eerste paar jaar werd hij niet gedraaid of minder. En nu hoor je hem weer overal. Dus omdat mensen ook wennen aan het idee, oké, dat is gebeurd. Maar toch is het goed genoeg. En als iemand slechte dingen maakt ook, dan
vergeet je
dan hem. Maar omdat het goed is wat iemand maakt, is dat blijkbaar belangrijk dan wie, van wie het komt, denk ik.
En ik denk dat het misschien, ja, want ik denk dat het ook een vraag is die de luisteraar zelf kunnen beantwoorden. Vinden zij dat ze het dan niet meer gaan lezen? Of hoe kijken ze er zelf natuurlijk naar? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het blijven benoemen en dat we het bespreekbaar maken en dat we niet doen alsof het niks gebeurd is. En dat misschien juist door dit te bespreken, dat Zorro, dat we wel de erfenis, zeg maar, die het door de auteur mee heeft gekregen, dat bespreekbaar blijft en dat we niet doen alsof het niet gebeurd is.
Ja
en dan kunnen we vanaf daar misschien verder gaan.
Ja,
ik vond het wel belangrijk om daar even mee te openen in de podcast. Maar we gaan het nu, we weten dat het gebeurd is. We gaan het niet ontkennen. Johnston McCauley is een lul, zoals je net zei. Dat mogen we vinden. En dan gaan we het nu gewoon lekker hebben over het verhaal. Kevin, jij koos dit verhaal voor de wereldklassiekerserie. Ja. Waarom koos je voor Zorro?
Volgens mij ging het zo dat ik was bezig met mijn kinderboekenserie. En die gaan over piraten en avontuur. En toen leerden wij elkaar kennen omdat ik boeken voorlas die jij uitgeeft. En toen kwamen we op het gesprek, zou je het leuk vinden om een klassieker te doen, te vertalen. En toen dacht ik al vrij snel aan een avonturenroman of iets in een nieuw jasje te gooien. En toen kwamen we op een ander boek uit. En daar ging ik ook voor en ik ging het lezen. En toen vrij snel daarna bleek dat er al een nieuwe uitgave kwam van dat boek. Dus toen dachten we, ja, dat kan dus niet meer. Toen ben ik verder gaan denken en zoeken. En opeens herinnerde ik me dat een heel groot deel van mijn eerste boek, Mussenkapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen, overal verkrijgbaar, niet van Blossom Books, dat daar een heel groot plot ding eigenlijk komt uit Zorro, de film uit 1998. Nou, jij hebt het hier staan, maar die met Antonio Banderas.
Ja.
Die ik als kind zag en helemaal overweldigd werd door het avontuur, de romantiek en de plek en alles vond ik zo prachtig. En ik heb het dus een bepaald verhaalelement onbewust in mijn eerste boek gestopt. Het wraken willen nemen en je kind terugvinden die door je aartsvijand is opgevoed. Dat was eigenlijk een heel groot ding in Mus, wat ik blijkbaar uit die film had. Toen dacht ik, dus die film heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik ben benieuwd hoe het boek is, het allereerste boek. En toen zei jij, nou ga maar opzoeken. Toen kon ik hem bestellen. Het was een print on demand, heet dat. Dus een hele lelijke paperback met een slechte foto uit een film. En die ging ik lezen. En tijdens het lezen dacht ik al vrij snel, ja, dit is wel leuk hoor. Dit is wel heel interessant. Ook omdat het zo anders is dan mijn beeld van Zorro was.
Ja.
En toen zei jij, nou, als jij het tof vindt, dan gaan we ervoor. En toen werd het project. Ja.
Ja, want de vereiste natuurlijk voor de wereldklassieker is dat het een klassieker is die, waarvan we nog steeds in cultuur, popcultuur, daar de sporen van terugzien. En voor Zorro is dat zeker het geval. Toef, jij bent redacteur en recensent bij NRC. En je bent ook enthousiast over Zorro. ja, of misschien een beetje.
Nee, jawel. Het is eigenlijk jeugdsentiment.
Jeugdsentiment. Ja, lang geleden in 2005 recenseerde jij bijvoorbeeld Isabel Allende's Zorro. Kan je vertellen wat er voor jou interessant is aan Zorro? En waarom het jeugdsentiment?
Ik ben dus veel ouder dan jullie. Maar ik ben eind jaren 70, begin jaren 80 op school. Dan had je wel, zoals dat toen nog heette, speelde je cowboy en indiaantje. Maar toen was er wel zo dat niemand de cowboy wilde zijn.
Oh.
Maar Zorro was dus eigenlijk wel echt een perfecte oplossing. Ja. Want hij was enorm stoer. Hij redde alles en hij was gewoon goed. En hij kwam op voor de onderdrukte. Dus je was zowel held als iemand die dus... Want een cowboy stond toch een beetje van... Ja, dan was je toch een beetje een moordenaar.
Ah, oh, je had een slechte naam.
Je had een slechte naam al. En het was ook in Playmobil, zag je het, weet je.
Ja.
Was het ook die forten waren heel mooi van die cowboys, maar je wilde ze toch niet zijn.
Nee.
Ja.
Terwijl die typisch en zo die erin zaten, het was ook echt maar van... Dat je dacht van ja, dat was een soort van romantisch deel. Dat je dacht van ja, dat past ook niet bij. Zorro was gewoon echt wel...
Ja, dus de cowboy had een bad reputation.
Ja.
En Zorro heeft dat goed gemaakt. En Kan jij nog herinneren hoe het kwam dat toen jij jonger was, Zorro dus toen populair was? Was er toen ook een verfilming of
iets
geweest? Ja,
was op tv was het, volgens mij
wel. Was op tv.
En je had ook wel, Walt Disney had het natuurlijk ook al.
Ja.
En volgens mij in de jaren 80 werd op tv uitgezonden opnieuw.
Hmm. Of zwart-wit?
Nee, het was wel een kleur.
Oh, was wel een kleur.
Ja.
Zo lang. Zo oud is het nou ook weer niet, Kevin.
Nee, maar in mijn hoofd is er ook heel veel zwart. Dus de eerste serie was zwart-wit. Was een stomme serie.
Ja.
Zonder geluid.
Nee, maar Walt Disney heeft volgens mij al in de jaren 50 al ingekleurd.
Had al kleuren, hè? Toen,
ja, en
Technicolor,
toen was ik er nog niet.
Nee. Nee. En toen was jij er nog niet?
En toen was ik
nee,
nog niet.
Nee, toen was je nog niet.
Ja. Oké, laten we snel verder gaan voordat het uit de hand loopt.
Het helemaal misgaat, ja.
Kevin, we gaan zo verder op jouw vertaling en bewerking. Maar de luisteraar, ja, ik denk dat de luisteraar weet waar Zorro over gaat. Maar voor degenen die het niet kennen, kun jij in een paar zinnen uitleggen waar De Vloek van Capistrano over gaat?
Nou, dat is denk ik wel goed. Want wat wij weten van Zorro in de films en series dwalen heel ver af van het bronmateriaal van het boek wat ik bewerkt heb. Daarin is er een dorpje in Californië waar van alles gebeurt. De armen worden onderdrukt. De missionarissen worden ook uitgebuit door de militairen en door iedereen die maar zich vrij genoeg voelt. En er is gewoon een hele behoefte aan iemand die de boel die opkomt voor de burger. En die staat op in de vorm van Zorro, een man. En de vraag is tot het eind, wie is het? Het is een van de personages die we al eerder in het boek tegenkomen. Maar die zich verkleedt, die zich helemaal donker maakt en in de nacht zijn werk uitvoert. En wat doet hij dan? Ja, hij eigenlijk straft hij iedereen af die iets verkeerd doet in zijn ogen. Dus het is behoorlijk subjectief wie die pakt en hoe, vind ik. Want wat je een beetje voelt aan die hele tijd is dat er weinig echt wetten zijn en regels. Er is nog niet een soort van politiemacht die het... Er is heel veel gewoon gedoe de hele tijd. En hij besluit, oké, voor die mensen zonder stem ga ik gewoon de krachtpatser zijn. Ik ga ze helpen, ik ga straffen. En ondertussen ga ik ook vrouwen versieren. Want daar heeft hij ook wel heel veel zin in. Ook omdat zijn alter ego dat niet wil en kan. Besluit hij ook in de nacht de charmeur te zijn. En eigenlijk lees je gewoon zijn strijd met een aantal mensen die hem weer op willen zoeken en uit willen schakelen. En dat is een kat-en-muisspel. Of een vos- en muisspel. En dat is eigenlijk het verhaal van Zorro. Het is heel simpel.
En jij zegt vos, maar zijn bijnaam is ook de vos. Hè?
Ja, Zorro is Spaans voor vos.
Ja.
En ze noemen hem een sluwe vos en de vloek van Capistrano. Want daar is hij voor het eerst gezien, dat dorpje Capistrano. Maar hij heeft de snelheid van een vos. Dus hij is vooral heel snel. Hij is ook goed met een degen. Maar hij gebruikt heel veel trucjes om in het donker te kunnen handelen. Dus hij slaat kaarsen omver en... Het is allemaal niet heel erg high-tech of zo. Het is gewoon allemaal heel basic. Maar dat was in die tijd was die gewoon snel en bijzonder. En ook de schik voor heel veel mensen.
Schik voor veel mensen.
Ja.
We gaan nu even luisteren naar een fragment uit de hertaling van Kevin. Van Zorro, de vloek van Capistrano. En deze is ingesproken door stemacteur Yannick Josefsson.
De bediende deed snel de deur dicht om de storm buiten te houden. En liep weer terug naar zijn hoek. De bezoeker stond met zijn rug naar de rest gekeerd. Hij had zijn sombrero ver over zijn hoofd getrokken, alsof hij zo wilde voorkomen dat de wind hem zou wegblazen. Aan zijn schouders hing een lange, doorweekte cape. Met zijn rug nog steeds naar de gasten toe, greep hij het doek vast en wrong de regen eruit. De kastelein stevende op hem af. Hij was blij met een bezoeker van buitenaf, die goed zou betalen voor een warme maaltijd, een zacht bed en zorg voor zijn paard. De nieuwe gast draaide zich om toen de kastelein vlak bij hem was. De eigenaar van de taverne deinsde achteruit. De korporaal verslikte zich en de soldaten ademden in van schrik. De mond van González viel open en zijn ogen werden groter. De man die nu voor hen stond droeg een zwart masker dat zijn hele gezicht bedekte. Los van twee kleine sneetjes die zijn dreigende ogen lieten zien. Ah, wie hebben we hier? Vroeg González. De man maakte een buiging. Señor Zorro, tot uw dienst, zei hij. Alle heilige, Señor Zorro, riep González. Ik bespeur twijfel, señor, zei de vreemdeling. Als u daadwerkelijk Señor Zorro bent, dan hebt u uw verstand verloren, zei de sergeant. Wat bedoelt u daarmee? U bent hier,
in deze taverne? U bent in een val gelopen, goed gemutste struikrover. Verklaar u nader, senor, zei Zorro. Zijn stem was laag en hij sprak met een eigenzinnige melodie. Bent u blind? Bent u op uw achterhoofd gevallen? Vroeg González. Ik ben hier nu toch? Wat heeft dat ermee te maken? Ik ben toch een soldaat? U draagt wel de kleding van een soldaat, senor. Alle heilige, u ziet toch de korporaal en drie van onze kameraden staan? Komt u uzelf aangeven? Bent u klaar met roven? Zorro lachte, een oprechte lach, maar bleef González strak aankijken. Daar ben ik hier absoluut niet voor gekomen. Ik ben hier voor zaken, senor. Zaken? Herhaalde González. 4 dagen geleden hebt u een inheemse bewoner afgeranseld. Een man die u om een of andere reden niet mocht. Het gebeurde op de weg naar de missiepost van San Gabriel. Dat was een schurftige hond die me in de weg stond. Waarom zijn dat jouw zaken, struikrover? Ik ben een vriend van de onderdrukte. En ik ben gekomen om u te straffen. Gekomen om mij te straffen? Dwaas. Mij straffen? Ik sterf nog van het lachen voor ik de kans krijg om u neer te steken. U bent ten dode opgeschreven, senor Zorro. De gouverneur heeft een mooie beloning voor u uitgeloofd. Mocht u gelovig zijn, zou ik maar gaan bidden. Ik wil later niet horen dat ik een man heb neergehaald die niet de kans kreeg om zijn zonde te overdenken. Ik geef u 100 hartslagen de tijd. Heel gul, senor. Maar ik hoef niet te bidden. Dan zal ik mijn werk nu doen, zei González. Hij hief zijn degen. Korporaal, u blijft met de mannen bij de tafel. Deze man en de beloning zijn voor mij. Hij liep voorzichtig naar de gemaskerde man. Hij onderschatte zijn tegenstander niet. Er waren zoveel verhalen over zijn kundigheid met de degen, dat er wel een kern van waarheid in moest zitten. Toen hij dichtbij genoeg was om uit te halen, schrok hij. Want Zorro liet van achter zijn cape een van zijn handen zien. Hij had een pistool vast. Achteruit, senor, waarschuwde Zorro. Ha, dus zo gaan we spelen. Je bedreigt iedereen met dat duivelse wapen. Die dingen zijn bedoeld voor lange afstand en alleen bij minderwaardige tegenstanders. Echte heren kiezen altijd voor het degen. Achteruit, senor. Dit duivelse wapen brengt een gewisse dood. Ik waarschuw geen derde keer. Iemand zei dat u een dappere man was, zei González, terwijl hij achteruit liep. Zou het kunnen zijn dat u niet over die veelbesproken moed beschikt? Zorro lachte weer. Dat zult u snel zien, zei hij. Dit pistool heb ik op dit moment nodig. Ik ben hier zwaar in de minderheid, senor. We kruisen de degens pas als dat voor mij enigszins veilig is. Ik kan niet wachten. De korporaal en de soldaten gaan in die hoek staan, instrueerde Zorro. Kastelein, u ook. De bediende mag daar ook naartoe. Beetje snel graag, senores. Ik wil liever niet door jullie onderbroken worden als ik de sergeant zijn welverdiende straf geef. Ha! Schreeuwde González. We zullen zien wie hier gestraft wordt. Sluwe vos. Ik hou het pistool in mijn linkerhand, vervolgde Zorro. Ik zal vechten met mijn rechterhand, zoals het hoort. Tijdens het gevecht zal ik met een schuin oog naar die hoek kijken en als er iemand beweegt, zal ik vuren. Ik ben een expert wat betreft dit zogenaamde duivelse wapen. Als ik schiet, zal deze aarde een paar man minder tellen. Begrepen? De mannen in de hoek durfden niet te antwoorden. Zorro staarde weer in de ogen van González en grinnikte. Sergeant, draait u zich om, zodat ik mijn degen kan pakken, beval hij. Ik geef u mijn woord als caballero dat ik niets zal doen. Als caballero? Riep González verontwaardigd. U hoorde me, senor. De dreiging in zijn stem was niet te missen. González haalde zijn schouders op en draaide zich om. Een fractie later hoorde hij de stem van de struikrover weer. En garde, senor.
Het eerste wat opviel, dat zat een beetje in het begin, is dat Zorro geheel gemaskerd is. En eigenlijk alleen maar twee Een gleufje
ja,
heeft.
Ja, je ziet alleen zijn ogen. En dat is logischer dan de superhelden die wij kennen. Die heel minimaal afgeschermd zijn. Alleen de ogen. En waar je het hele gezicht eigenlijk nog ziet. Maar hij was echt helemaal bedekt. Dus op een gegeven moment zoent hij ook een vrouw. Niet voor het eerst en niet voor het laatst. En dan doet hij dus dat masker ook omhoog. Om zijn lippen
vrij te maken.
Ja, vrij te maken. Ja, dus dan... het is ook heel geloofwaardig dat niemand weet wie het is. Want hij is gewoon niet te zien. Het is donker en hij heeft een masker op.
En wat ook heel erg opviel, is dat het nog heel erg... Nou, ze hebben het dan over de galantie van de echte mannen die... Die gaan elkaar te wapen met of met een degen. En revolvers is voor lange afstanden. Die mag je niet gebruiken. En hij moet eventjes omdraaien zodat hij zijn wapen kan pakken. Het is allemaal heel erg broederlijk. Volgens de regels.
Volgens de etiketten van duelleren eigenlijk.
Ja.
Dus ik was aan het luisteren. Ik dacht ook eigenlijk is het een western gewoon. Er zijn regels. Mannen doen dit. Op deze manier lossen we dat op. We geven elkaar een eerlijke kans. En dat doet hij ook echt. Dus het is, hij heeft dat pistool wel, maar puur om iets af te dwingen. Om vervolgens met degens te vechten. En daar is hij gewoon veel beter in.
Ja.
En vervolgens wordt het verhaal, oh, die Zorro gebruikt een pistool. Het is een lafaard. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hij is gewoon heel slim.
Ja, en toen waren er nog dingen die jou opvielen uit dit stukje. Wat greep jou aan?
Nou, wat ik wel met dat pistool vond ik ook wel opvallend in het boek. Er wordt voortdurend misgeschoten. Mm. Dat vond ik echt wel opvallend.
Maar ook, ik weet eigenlijk niet wanneer de gemiddelde cowboy zeg maar echt een wapen had. Maar het was natuurlijk wel, ja, ik weet niet of het nieuw mag zeggen, maar niet iedereen had er een.
Nee, precies. Dat vond ik ook wel leuk daaraan eigenlijk. Ik dacht van, het is kennelijk echt nog zo'n ingewikkeld ding. Ook met dat herladen en zo. Dat natuurlijk veel te veel tijd kost.
Ja.
Dus ik vond het ook wel aannemelijk dat ze voortdurend misschoot. Maar dat vind ik juist ook heel leuk eraan.
Ja. En wat heel erg duidelijk is. Van hij wil dus eigenlijk de militaire macht het betaald zetten. Dat die een inheemse bewoner eigenlijk afgeranseld hebben. En Zorro komt dan dat even ook alles recht zetten.
Het is een totaal zwart-wit verhaal is het.
Ja.
Het is heel duidelijk wie goed en wie niet goed is. Ja. En wie slecht is, is ook net even wat onaantrekkelijker.
Ja.
En zo.
Ja. En er is gewoon slechte bedoelingen, dubbele agenda.
Maar ze kijken ook meteen vals. Wie slecht is, kijkt vals. Ja.
Ja.
Dat is heel makkelijk wat dat betreft.
Ja, nee, dat is. Ik denk dat komt omdat het gewoon heel snel heel duidelijk moest worden in het origineel. Wat is er aan de hand? Wie zijn de goede rikken? Wie zijn de slechte rikken? En wie komt erop voor de goede rikken? Dus volgens mij moest het heel snel en heel duidelijk zijn wat er aan de hand is.
Ja.
Zorro komt al in het tweede hoofdstuk komt hij al binnen. In het boek. Hij komt heel snel binnen. Hij komt gelijk iemand tegen die met hem wil vechten. Dus het is allemaal heel erg. Dus in de film, wat ik zo mooi vond aan de film met Antonio Banderas en Anthony Hopkins, is dat hij echt getraind wordt om Zorro te worden.
Ja.
Dat vond ik een heel interessant verhaal. Volgens mij is dat bij Allende ook zo. Hè?
Ja.
Maar hier is hij gewoon, hij kan alles al. En hij is er, hij heeft ervoor gekozen en dat is wat het is.
En Toef, denk jij dat dat ook te maken heeft met de manier waarop het verscheen is, namelijk in 5 delen in een pulpblad, heeft dan, je zegt het is heel zwart-wit en het is meteen duidelijk wie goed is en wie slecht. Denk je dat daarmee te maken heeft?
Ja, je moet ook, dat was natuurlijk bij altijd die feuilleton, zat ook altijd heel vaak even erboven, heel kort van wat er gebeurde en dergelijke. Dus je hoeft ook eigenlijk heel vaak het vorige stuk niet eens, maar je moet wel kunnen inspringen in een verhaal zonder dat je het vorige hebt gelezen.
Ja.
Dus en dan moet je echt wel af en toe met stereotypen werken, dan kan je niet opeens een hele sympathieke bandiet ertussen zetten, maar ze voortdurend laten zuipen, zodat je ook echt weet van dus als je nu een Amerikaanse film hebt, of naar Detectives of zo kijkt in Amerika, en er steekt iemand een sigaret op, dan weet je is eigenlijk de dader, hè? Want dat doe je niet meer in Amerikaanse films, want het is daar dan ook van iemand die dronken is, nou die is dan dus wel.
Ja. Dat wel, moet wel een slechterik
zijn. Dat is wel een slechterik.
En jij hebt hem dit weekend gelezen. Het is heel zwart-wit en je leest heel veel literatuur, je leest veel. Maakt dat het voor jou dan plat, zeg maar? Kan je er dan minder van genieten van het verhaal?
Ik kan nog steeds heel erg genieten van het verhaal.
Ja.
Ik bedoel, je leest het. En het is ook...
Zeg het maar, hoor. Je
leest het niet als hele ingewikkelde roman. Nee. Je weet gewoon met welke intentie je het leest. Ja. En zo is het ook opgeschreven. Ja. Daarom is het leuk.
Ja.
Kijk, ik vind het alleen hinderlijk om romans te lezen die doen alsof ze literatuur zijn, waarvan je denkt van maar dit heeft niks met literatuur te maken. Maar dat heeft deze pretentie niet. En dan
dit is gewoon lekker.
Ja, je leest ook een detective. Ga je ook niet lezen van even kijken of er James Joyce in zit. Daar lees je het niet voor. Je leest een detective, omdat je een detective wil lezen.
Ja. Oké, nou dan gaan we het toch nog heel even namelijk hebben over het begin van Zorro. Want het is dus in 5 delen, we zeiden het net al een keer, gepubliceerd in All Story Weekly. En dat was een pulp magazine. Wat is een pulp magazine? Wat voor verwachtingen schetst dan als je verhaal daarin staat? Wat doet dat met een verhaal? Wat is je verhaal dan? Kevin, kun jij daar iets meer over vertellen?
Ja, wat ik begreep van pulp magazines is dat het is gedrukt op heel goedkoop papier, van houtpulp gemaakt. Daar komt de naam vandaan. En het is iets wat vol stond met fictie. Verhalen van diverse schrijvers, veel onder pseudoniem. En die maakten gewoon hele uitbundige, vermakelijke verhalen. Veel over goed en slecht, veel over helden. Veel helden hebben hun oorsprong gevonden in pulp magazines. Dus niet alleen Zorro, maar ook Flash Gordon en las ik nog? Oh ja, Tarzan. Ja, Tarzan. Dus er werd heel veel geschreven. Elke week weer nieuwe personages, nieuwe verhalen. Dus het was een enorme soort van opbrengst aan mensen en verhalen. En ja, een aantal van die personages vielen zo goed bij het publiek. En bij het publiek moet je voorstellen mensen die, denk ik, daar heerlijk in konden verdwijnen. En niet per se op zoek waren naar hele hoogstaande literatuur, maar gewoon lekker een tijdschrift wilden lezen.
Precies wat Toef net zei, van je las het omdat je het gewoon lekker wilde lezen. Het moest lekker duidelijk zijn.
Ja, denk het. En in 1920 was er weinig vorm van entertainment. Dus ik denk dat het gewoon voor heel veel mensen, en het had altijd hele mooi geïllustreerde of zeg maar gefotoshopt voor die tijd omslagen, die heel erg tot de verbeelding spraken. Dus het was gewoon, ja, ik denk dat het heel aantrekkelijk was om het op te pakken en te lezen. En dan was het wel de bedoeling dat het ook heel snel goed en spannend werd en dat je verder wilde. En daarom hebben ze die verhalen denk ik opgesplitst, dat je de volgende week weer koopt en dat je ondertussen dus een deel 1 van een ander verhaal leest, waarvoor je ook weer verder moet kopen. Dus het was eigenlijk een soort soapserie in tijdschriftvorm. En omdat er zoveel geproduceerd werd, zijn er een aantal verhalen gewoon blijven plakken. En waaronder Zorro. En dat heeft ook wel geholpen dat er een jaar na publicatie al een film werd gemaakt. Door, was dat Disney? Die dat allereerste? Nee, dat niet. Het was een zwart-wit film. Toen ook nog redelijk nieuw.
Want hij had wel zo'n lapje alleen in die film ook.
Toen had hij alleen een lapje.
Ja, dus natuurlijk voor de film niet aantrekkelijk om iemand met zo'n lange lap voor zijn gezicht te hebben.
Nee, en ook niet charmant en ook niet.
Nee, dan heb je ook geen acteur die dat wil misschien.
Nee.
En daarna zijn er dus allemaal verhalen gekomen. Want eigenlijk aan het einde van de Vloek van Capistrano weet iedereen wie Zorro is.
Ja.
En daarna zijn al die verhalen nog komen van we doen net alsof we niet weten wie het is. En we gaan gewoon verder met wie zou Zorro zijn.
Ik denk dat Johnson McCulley geen idee had dat dit ging lopen. En daarom dacht ik rond het af. Dus een afgerond verhaal. En spoiler alert. Maar we weten dus wie het is aan het eind. En hij zegt ook ik stop ermee. Dus het is echt afgerond.
Ja, de man, zeg
ja,
maar.
De man die zegt, ik hang het mijn masker aan de wilgen. En ik ga nu met mijn vrouw die heeft veroverd, ga ik lang en gelukkig leven. En is er geen onrecht meer. Dus hij heeft nooit bedacht, dit heeft een vervolg nodig.
Ja.
De series en de films die gemaakt werden, daarin werd zijn identiteit geheim gehouden voor bijna iedereen. En kon het altijd verder gaan.
Ja. En Toef, ja, pulp, dat was dus iets wat goedkoop was en toegankelijk voor iedereen. Nu, het pulp magazine of het gegeven bestaat natuurlijk niet echt meer. Maar het is wel je kan nog steeds de discussie voeren over wat is nou literatuur en wat is pulp. En wat vinden we daarvan? Want als ik jou iets zou toesturen en ik zeg, dit is geschreven door pulp auteur. Mag ik het zeggen, Kevin?
Ja, zeg maar.
Kevin Hassing.
Ja hoor, noem mijn naam maar gewoon.
Niet dat je dat bent, maar nee. Hè. Bij wijze van spreken, wat zou dat met jou doen als recensent?
Nou, als iemand zich nu zou aankondigen als pulpauteur, zou ik juist wel nieuwsgierig zijn.
Ja.
Ik heb het in, kijk, het is natuurlijk inderdaad vroeger wel bedoeld van dit is goedkope troep. Maar het was natuurlijk ook het materiaal inderdaad wel een beetje. En hier trouwens bij Zorro merk je ook dat het met die aflevering, zou ik nog even te denken van, er zitten echt heel veel onnodige gevechten in. Maar dat moest natuurlijk ook wel, je moet wel elke aflevering even een gevecht erin hebben.
Ja,
dus je merkt als lezer, merk je ook eigenlijk, er zitten delen in, want er zit elke keer een cliffhanger of een gevecht waarvan je weet, nou eigenlijk is dit dan het volgende magazine wat gekocht moet worden, volgt hierna. Ja.
Volgens mij sinds de jaren 60, zal ik maar zeggen, wordt natuurlijk pulp ook wel omarmd als juist
als lekker.
Cult.
Nou, ja, of als cult, of dat je er juist iets extra's mee kan doen, of dat je ermee kan spelen.
Ja.
En, dus ik denk dat de negatieve kwalificatie er wel een beetje vanaf is.
Ja, dus als een pulpauteur is niet per se dat je denkt, nou dat is...
Nee, ik heb zelf meer, nu zou ik bij een boek waarvan iemand zegt, dit is echt een romantisch boek of zo. Daar zou ik meer denken van, nou laat maar dan.
Ja.
En je hebt nu van die romantische fictie dat een helemaal heel populair is.
Ja.
Ja.
En daar heb ik zelf, hier heb ik denk van nou.
Heb je dat wel
natuurlijk zoals door AI geschreven bijna.
Ja.
Maar dat is ook geinig, want Jane Austen, waar we dat ook in een podcast over hebben gehad, zij is natuurlijk de grondlegger van de feel good roman, terwijl nu is zij
literair.
Ja, maar romantische boek is niet per se feel good.
Nee, oké.
En dit is ook feel good. Ik bedoel, ze vinden elkaar. Ze gaan nog meer spoilers doen.
Ja.
Happily ever after.
Ja. Dus de waarde voor jou zit hem niet zozeer, als ik zeg, dus we hebben het nu over, het is pulp, en dan schrijf je het niet meteen af van ja, dat is gewoon niks. Je weet gewoon, oké, dat is lekker lezen.
Ja, sterker nog, ik vind eigenlijk als iemand het aankomt als pulproman, denk ik ook prettig dat je niet duur doet.
Oh ja, ja. Dus, ja. Oké.
Maar wordt er nog iets aangekondigd als pulp? Nee, het is ook echt niet meer een term die nu bij schrijvers... Leefde. Er zijn geen schrijvers die zich nu daarin thuis voelen, omdat ze zich zo te noemen. Dus.
Nou, dan moeten alle uitgevers even opletten, jongens. Als jullie iets naartoe willen sturen en je wil dat het gerecenseerd wordt, zet er even bij dat het pulp is.
Dan opent ze het gelijk.
Dan staat je recensie een week later in het NRC.
Ja.
Oké, nou ja, dan gaan we het weer even hebben over het boek. Er zitten best veel herhalingen in het verhaal. Je had het net al even over gevechtscènes, maar ook over elke interactie met Zorro wordt gelogen. En ook de manier waarop een vrouw versierd moet worden volgens Zorro. Of, nou ja, eigenlijk met name de mannen rondom Zorro heen.
Ja.
Of eigenlijk rondom Diego de la Vega.
Hij zegt dat maar drie keer achter elkaar. Ik ben het luisterboek nu aan het inspreken. En het enige waar ik over val zijn niet mijn prachtige zinnen die ik heb gemaakt. Maar zijn vooral Don Diego Vega's paard. Ja. Of Don Diego Vega's hacienda. Nou ja.
Nou, gaat je nu goed af.
Ja, nu gaat het goed. Omdat ik het nu een paar keer heb ingesproken.
Ja.
Maar nee, dat klopt. Die gaat heel erg over hoe je als man een vrouw moet benaderen. En haar het hof moet maken, echt.
Ja.
Dus ik weet wel dat jij ook zei van... Vrouwen komen er zo in een bepaalde positie uit naar voren en zo. En ik had dat helemaal niet. Ik dacht alleen maar, vrouwen worden met superveel respect behandeld. En dat heb ik hoop ik nog een beetje... Toef moet heel hard lachen. Oh jee, dit gaat helemaal niet goed natuurlijk. Nee, maar ik vond het dus eigenlijk juist heel mooi. En ik probeerde, wat ik wel heb geprobeerd in de bewerking, is die vrouwen iets meer een steviger geluid te geven.
Ja.
Daar zit denk ik net een beetje meer, zeg maar, tijdsgeest van nu. Dus,
want ze waren allemaal wel wat hulpeloos.
Die moeder viel elke keer flauw. En nu valt ze maar één keer flauw. Maar ze viel echt elke keer. Dacht ik, dat kan echt niet. En die Doña Lolita, dus het meisje of de jonge vrouw. Die was in het origineel echt veel gedweper en veel weiger. Ik heb haar wel iets sterker gemaakt.
Ja, zij lag alleen maar een beetje te smachten naar Zorro. Op haar vensterbankje naar buiten te kijken. Wanneer komt hij me nou redden?
Precies. En nu heeft ze iets meer de touwtjes in handen. Ook met die mannen betreft.
Ja.
Nog steeds heel erg onder het juk van haar ouders. Maar wel, ja, dat is wel wat ik denk dat ik gedaan heb. Om het iets meer toegankelijk te maken. En wat minder soort van, wat is dat woord ook alweer? Dat mannen de...
Patriarchaal,
ja.
Ja.
Maar ik weet niet, jij moest lachen, dus ik weet niet of jij dat teruggelezen hebt. Of dat je het nog steeds vindt dat het een behoorlijk getekend tijdsbeeld geeft.
Ja, ik vond nog steeds, want die vrouwen zijn natuurlijk allemaal gewoon mooi. En ze hebben slanke tailles en ze hebben al lang bruin golvend haar.
Ja.
Ze drinken niet.
Ja.
Ze zijn eigenlijk allemaal, echt tot weerwoord komen ze natuurlijk ook niet echt.
Nee.
Ik bedoel, ik had het ook heel raar gevonden dat ze het opeens wel in had gezeten, hoor.
Ja,
ja, want het was natuurlijk ook in die tijd wel eigenlijk... Gedaan.
Je hebt gewoon tot één keer te flauw vallen ook terug.
Ja,
dat vind ik ook wel goed.
Ja, ja.
Ik word toch niet...
en zijn er nog andere dingen die je hebt? Nou ja, je begint met vertalen. Hoe pak je dan zoiets aan? Je slaat de pagina open en je denkt zin 1. En dan,
letterlijk dat. Zin hoofdstuk 1. Nou, eerst het hele boek lezen. Eerst snappen, oké, waar zit de noodzaak? Waar gaat het precies over? Wat is belangrijk? We hebben overlegd over een aantal termen. Dus het woord Indianen hebben we dat hebben we echt goed geresearched. Hebben we met behulp van mensen van het Tropenmuseum het woord inheemse voor gebruikt. Yeah. En ik sta daar nog steeds heel erg achter.
Yeah.
Maar de tijd gaat snel. We hebben dat 2 jaar geleden geschreven. En ik merk dat het woord Indiaan nog veel gebruikt wordt. Dus ik denk niet dat het woord uit de gratie is geraakt of niet meer gezegd mag worden. Maar ik vond het wel mooi dat wij daar...
Nou ja, als je het hebt over natuurlijk de inheemse bevolking van... De Verenigde Staten, dan moet je het hebben over eigenlijk volgens mij wel over inheemse bevolkingen, niet over Indianen.
Ja, tenminste. Of natives toch?
Ja, de natives. Ja, dat is de Engels.
Dat was het Engelse woord, toch?
Ja.
Ja.
Maar in andere vertalingen of in eerdere vertalingen gaat het dan over Indianen.
Ja.
Ja. Ja. En wij hebben er inheemse van gemaakt.
Ja. Ja. Ja.
En natuurlijk merkt ook mijn recensie van Isabel Allende nog. Dan gebruik ik ook nog het woord Indianen echt. Dat zou ik er nu van zijn leven niet meer doen in de krant.
Ja.
Nee?
En dat is
nee.
Dus echt, hoe lang is het geleden dat het verscheen?
In 2005 stond in mijn aantekeningen dat je die recensie geschreven hebt.
Dus, ja. Nog gewoon gebruikt.
Maar het woord Indiaan wordt ook nog steeds wel gebruikt, toch? Her en der. Het is niet een woord wat heel erg bewust niet wordt gezegd, toch?
Jawel,
bij
volgens mij wel,
hoor. Het wordt niet meer gebruikt.
Nee?
Nee.
Maar je gebruikt het nog wel als je het erover hebt.
Nee, dan... Zoals net, dus dat had ik van, moet ik dat wel zo zeggen?
Ja,
en zeg, zoals dat toen nog heet of zo. Zeg
ja,
je dan
dat zeg je er dan bij.
Ja.
Omdat ik ook dacht van, ja, ik kan ook, vind het ook een beetje raar om te zeggen dat ik in de jaren 80 cowboy en inheemse speelde.
Ja, dus het is een beetje ingewikkeld.
Ja,
dus je zegt het er wel bij.
Ja.
Ja, maar dat is gewoon een woordkeus. En verder heb ik wel gekeken naar het een beetje scherper te maken. Een beetje
minder flauw vallen.
Minder flauw vallen. Iets minder omschrijvingen van plekken of dingen die niet relevant zijn voor het verhaal. Iets meer tempo erin. Dus daar, ik denk dat ik daar vooral op gelet heb. En iets meer en een beetje van mijn eigen humor erin, waar dat kon.
Ja, kun je een grapje...
De titels van de hoofdstukken zitten bij sommigen een twink, een knipoog in. Dus... Ik moest zelf weer lachen toen ik het voorlas. Altijd heel sneu natuurlijk, maar...
mag gewoon
ik moest maar. Gewoon lachen. Om hoofdstuk, weet ik veel, 12 aanzoek zonder ringen. Wat gewoon een liedje van Bluff is, weet je wel.
Ja.
Maar ik moest hoofdstukken titels bedenken, want dat vonden we een goed idee. Ik heb dat zelf nooit gedaan met schrijven, want ik wil niks weggeven aan het begin van een hoofdstuk. Vind ik zo zonde. Maar we hebben gekozen voor hoofdstukken die het een beetje... inleiden eerder.
Ja.
Dus dat vond ik grappig. En je had het net over een opmerking die ik maakte. Of
de
die
rijdende
had,
rechter.
Ja, over de rijdende rechter. Dat de rechter zegt dat toch ook?
Precies.
Een rechter zegt, dit is mijn oordeel en daar zult u het mee moeten doen. Dat soort kleine verwijzingen die je eigenlijk niet heel makkelijk uithaalt, maar die wel iets meer mijn humor weerspiegelen. En dat maakt het iets meer dat het mijn bewerking is dan een strakke vertaling, denk ik.
En wat vind jij daarvan als een auteur of een vertaler zulke keuzes maakt? Is dat iets waar jij een mening over hebt?
Ja, ik ben er wel voor meestal. Ik vind ook een vertaling hoort ook bij een bepaalde tijd. Anders, als je echt zou denken van dit moet een tijdloze vertaling zijn, dan zou je dus ook niet meer nieuwe vertalingen kunnen doen.
Nee.
En om een boek juist levend te houden, moet je dat ook af en toe wel doen.
Ja, ja.
En de eerste versie van Zorro, daar zitten ook echt wel gewoon... te veel herhalingen in. Dus je houdt het met het gewoon...
Ja, dus als er een betere redacteur opgezeten had... die had misschien gezegd... nou, die moeder mag wel iets minder flauw vallen. En nu is die redacteur gewoon Kevin geweest.
Ja.
Die zei, nou, die moeder mag wel iets minder flauw vallen. Ja,
en die herhalingen zijn een soort... is het soapgedeelte van de serie toen, hè? Dus je moet er kunnen instappen. Dus je moet constant weten, wat is er nou eigenlijk aan de hand?
Ja.
Oh ja, hij wil de hand van die vrouw, maar ze twijfelt. Ondertussen is die struikrover moet gepakt worden door González. Dus dat komt zo vaak terug, omdat je dus ook kan inspringen en weten waar het over gaat. En dat hebben we wel een beetje ook geschrapt en wat scherper gemaakt, denk ik.
En ben je nog, want je bent hem dus nu aan het voorlezen.
Ja.
Ben je nog blij ermee?
Ja, ik ben heel blij. Maar het is ook heel grappig om het 2 jaar later te doen... Want vooral het begin, daar heb ik het langst over gedaan. Dat zit nog in mijn soort van geheugen ergens. Dus dat heb ik gewoon foutloos voorgelezen. Want ik precies wist wat er ging komen en wat de sfeer was, wie wat zei. Maar hoe verder ik in het verhaal kom, hoe moeilijker dat wordt. En hoe het begin is heel sterk, vind ik, van Zorro. En op een gegeven moment wordt het toch een beetje... Oh, dan gaan ze weer daarin. Oh, dan gaan ze weer daarin. Oh, dan gaat hij weer naar dat meisje toe. Oh, het wordt een beetje een soort van...
Dan is het toch die auteur die vijf feuilletons die moet vullen aan het uitmelken.
Precies, deel 3 en 4,
ja.
Dat je denkt, ook okay, ja. En dan weet ik van het einde is echt heel tof en spectaculair. En echt waarvoor je zo'n boek wil oppikken. Dus ik merk tijdens het lezen nu wel... Oh ja, ik kan nu veel beter, nu ik 2 jaar verder ben, zien hoe de boog van het verhaal gaat.
Ja.
En wat daar leuk is aan is en niet. Maar het is een heerlijk verhaal om voor te lezen, want... In tegenstelling tot Yannick hou ik heel erg... en dat vinden heel veel mensen vervelend... maar hou ik een beetje van stemmen doen. Dus ik kleur ze iets meer in. En ik vind het heel leuk om Zorro te zijn. En Zorro een stem te geven. Vind ik echt heel tof.
Ja.
Ja.
Leuk. Nou, en Toef, over bewerking of hertaling... of nou, gesproken. We hebben jou dus ook deels gevonden... omdat jij Zorro van Isabel Allende hebt besproken.
Ja.
Kun je een paar verschillen... benoemen tussen Allende's versie en dit verhaal? Welke vrijheden heeft zij zich bijvoorbeeld veroorloofd? Kan je dat nog herinneren?
Ik weet het niet helemaal precies. Ik heb het toen niet het origineel naast dat van Allende gelegd. Maar wat wel wat mij wel, wat ik toen wel leuk aan haar vond, was dat hij gaat heel uitbreiden op de jeugd ook. Mm. Als hij nog in Spanje zit. En ze verklaart ook waarom hij een masker draagt. Dat is een schrijfsvoorbeeld van, hij heeft zulke flaporen.
Mm.
Dus ook al, hij moet dat masker wel dragen, want dan kan hij meteen zijn oren een beetje aan de zijkant van. Want anders zou je meteen herkennen aan zijn flaporen.
Oh, ja.
Mm. En dat soort kleine dingen. En hij legt ook zijn ijdelheid uit. En die vrouwen zijn hier bij haar echt wel heel erg veel aan het woord. En wijzen hem ook af. En zegt, doe eens even normaal. Doe eens even normaal jij. En zodra je met jou en de vrouw in laat, gaat ze meteen dood. Of weet ik veel wat. Dus er zijn vrouwen die hem afwijzen.
Mm.
En hij wordt ook heel vaak ijdel genoemd. En wat ook wel, en dat hoort natuurlijk ook bij haar als auteur. Zij gaat ook echt wel in op dat idee van het kolonialisme.
Ja.
Dat een, waardoor die roman gewoon nu ook nog wel aanspreekt wat mij betreft. Het is natuurlijk niet alleen het verhaal.
Ja.
Maar ook de manier waarop dat kolonialisme erin wordt verwerkt.
En zij heeft dus eigenlijk het platte verhaal van goed en kwaad gepakt en heel veel kleur gegeven aan die personages en legt een beetje uit waarom Zorro geworden is. Of
zeg maar. Hij wordt iets menselijker. Ik bedoel, als je naar die film zo kijkt, dan springt hij van een dak af op een paard. En dan denk je, ik ben geen man, maar dat moet gewoon echt ongelooflijk veel pijn
doen. Ga je daarna geen vrouwen meer versieren, hoor.
Nou, bij Isabel Allende gebeurt dat gewoon allemaal niet. Hij is daar gewoon best wel menselijk.
Ja.
Heeft gewoon onhandige dingen in zijn ijdelheid. Naarmate hij meer vrouwen ziet, wordt hij ook steeds ijdeler. Dat steeds meer vrouwen denken van, nou, hè, moet dat nou zo?
Ja.
Dus er wordt wat commentaar op hem geleverd ook. En hoe hij zich af en toe opstelt.
Ja. Heeft ze iets overgenomen van het bronmateriaal?
Want, ja.
Dat wel?
Dat wel, ja.
Want hij, als kind is hij dan in Spanje.
Ja.
Dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij de zee over.
Ja, dan gaat hij terug. Omdat hij dan... hij krijgt daar les in Spanje.
Oh.
Krijgt hij. En dan denkt hij van, ik vind... dan krijgt hij ook lessen in geschiedenis. Dat de Spanjaarden de verlichting nog niet aankunnen.
Mm.
En dergelijke. En dit soort grappen zitten er allemaal in.
Ja. Oh, ja.
En dat ze dus ook allemaal verkeerd op. Maar dan denkt van, ja, dat zoals die Spanjaarden dus de boel onderdrukken. Dat kan helemaal niet.
Mm.
Ja, en het is natuurlijk... 1815 speelt het zich af. Terwijl het natuurlijk eigenlijk... is het 1850, hè, als je naar de oorspronkelijke held kijkt.
Ja.
Maar die oorspronkelijke versie durft ze natuurlijk niet aan de Amerikaans-Mexicaanse oorlog, maar het hoest gewoon de... Terwijl het zich in die tijd eigenlijk officieel speelt. Het is die tijd, als je naar de held kijkt.
Ja.
Maar als Amerikaan ga je natuurlijk niet de Amerikaans-Mexicaanse oorlog
beschrijven.
Dus neem je gewoon de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog.
Oh, dat is dan
dus je doet alles 1850, maar je gooit het in 1815.
Oh, ja.
Dat je de Amerikanen met rust laat eigenlijk.
Ja, dus historisch gezien is er volgens mij van dat werk van Macaulay ook klopt er redelijk weinig van, toch?
Ja, precies.
De historische context die wel gepretendeerd wordt dat hij er is, want dit is dan aan de hand, dat is de kaart, die hebben we ook voorin, een hele mooie kaart. En die plekken klopten wel, maar de tijd klopt dus al niet.
Nee.
Eigenlijk, waarin het zich pretendeert af te spelen.
Ja.
En dat maakt het eigenlijk ook lastig, vond ik, om te researchen. Van waar gaat het nou eigenlijk echt over? En wat is er dan op dat moment aan de hand?
Ja, dat is dan natuurlijk gewoon de fictie.
Dat is de fictie. Ja.
Hij doet alsof de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog is, terwijl het eigenlijk de oorlog tegen de Amerikanen was die daar Californië gingen bezetten.
Ja, precies. Ja.
Nou, dan gaan we verder naar de hamvraag.
Oh.
Waarom is dit een klassieker geworden? Waarom hebben we het nog steeds over Zorro?
Ja, omdat iedereen hem kent. Volgens mij is dat altijd het korte antwoord. Iedereen weet wie het is.
Ja.
Of heeft ofwel iets gezien of gelezen, maar vooral gezien, denk ik. Onze generaties hebben vooral films gezien, series gezien. Ik denk dat weinig mensen dat boek van Allende hebben gelezen. Relatief gezien, als je kijkt naar de bekendheid van die naam, dat toch vooral veel in film en series is terechtgekomen. Je hebt nog steeds... Er komt een nieuwe serie, wist je dat?
Oh, nee.
Ja, goeie een Spaanse serie.
Goeie fun fact is voor het volgende blokje.
Oh, sorry. Ik hou nog even... Ik heb straks een leuke fun fact.
Ja.
Nee, dus het is nog steeds een... En superhelden in het algemeen zijn nog steeds razend populair.
Maar je zegt van ja, iedereen kent hem, want iedereen heeft wel een film of een serie gezien.
Ja.
Zeg maar, of iets. Ja, er moet toch een reden zijn dat filmproducers en iedereen altijd maar weer denkt, ja, laten we Zorro maar weer nieuw leven inblazen. Dus het heeft echt iets.
Hmm.
Kun jij daar, kun jij dat duiden, denk je, Toef?
Nee, ik denk dat het een held is die wel de geschiedenis heeft doorstaan in waar hij voor strijdt.
Hmm.
En hij is ook door dat masker natuurlijk ook deels anoniem. En dat is ook wel aantrekkelijk voor een held. Want dan ben je ook minder tijdgebonden in je uiterlijk.
Ja, en ja.
Hmm.
We hebben er natuurlijk nog een, bedenk ik ineens. Robin Hood is natuurlijk ook een soort...
Maar die heeft echt bestaan, toch?
Geen idee.
Nou, Isabel Allende zei over Zorro, hij is een combinatie van Robin Hood, Che Guevara en Peter Pan.
Oh ja.
En dat vond ik eigenlijk wel een mooie mix. Dat je dacht, van er zit eigenlijk wel een soort van verklaring in.
Ja. Dus gewoon zijn...
Robin Hood is natuurlijk te ver terug, hè? Mm-hmm. Dat is echt zo in de middeleeuwen.
Ja. Maar gewoon, dus het idee van iemand die opkomt voor de minderheden. En dan gewoon een beetje het superhelder verhaal. Dat spreekt ons gewoon eigenlijk nog steeds aan.
Ja.
Dan gaan we nu naar het volgende blokje, de fun fact.
Oh, ik heb er eentje zo meteen.
Ja, je hebt er een. Ja. Nou, wil je daar alles mee beginnen?
Nou, er komt dus een nieuwe serie van Zorro. Spaans gesproken. Jonge Zorro. Ik heb een trailer gezien, zag er heel tof uit. Ook wel behoorlijk gesitueerd in die context die Macaulay ooit geschreven heeft. Dus ik ben benieuwd in hoeverre die dan accuraat gaat zijn. Maar blijkbaar, en dat is denk ik wel leuk, want de laatste film is ook alweer 20 jaar geleden. Als je Puss in Boots, de tekenfilm, niet meerekent.
Ja.
Dus ik denk dat het voor een nieuw publiek weer een nieuwe kennismaking gaat zijn met die oude superheld. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat gaat komen. Ik ben wel erg benieuwd, ja.
Ja. Ja, dan gaan we naar mijn fun fact. En dat is namelijk dat... het is geschreven door een Amerikaan. En we hebben toch een soort van Amerikaanse vibe, krijg je een beetje bij dat hele... je krijgt natuurlijk de Spaanse / Mexicaanse vibe. Maar het is toch wel een beetje door de Amerikanen, denk ik, geclaimd of zo. Mm. Het Zorro zijn. Mm. Maar wisten jullie dat... Zorro is geïnspireerd waarschijnlijk door een bestaande Mexicaanse bandiet. Namelijk Joaquín Murrieta. En als je hem op gaat zoeken, dan kom je echt in een enorme rabbit hole terecht over Joaquín Murrieta. Die echt bestaan heeft. Ja. En
Joaquín
dingen
Murrieta,
heeft.
Zo heet hij zijn broer in de film van Zorro.
Ja, klopt. En toen ik was in die rabbit hole terechtgekomen. Ja. En als je dan... de verfilming met Banderas gaat bekijken, dan heeft hij dus ook een rolletje in...
Ze zijn zijn broers. Dus de toekomstige Zorro en heeft een broer. En ze zijn bandieten.
Ja.
En zijn broer wordt vermoord door kapitein nog iets. Maar die heel erg overeenkomt met kapitein Ramon in Zorro.
Ja.
En dan is het eigenlijk het enige wat hij wil is wraak nemen. En hij kookt van woede, hij gaat zuipen en hij denkt ik ga hem gewoon aanvallen. Maar dan ontmoet hij Anthony Hopkins.
Tadaa.
En die zegt nee... Je hebt het in je om meer te zijn dan een wraakzuchtige bandiet. Dus ik ga jou trainen. En die maakt Zorro van hem. En dan met een heel mooi plan. Want ook de oude Zorro heeft een missie, namelijk zijn dochter terug. Maar dat is eigenlijk dan dus een combinatie van hoe het echt geweest is. En wat Macaulay heeft geschreven.
En dat
is een Hollywood sausje eroverheen.
Ja, heerlijk.
Ja, heerlijk, ja.
De laatste fun fact vind ik ook een hele leuke. Het schijnt zo te zijn dat Zorro de inspiratie is geweest voor Bruce Wayne om Batman te worden. En als het goed is, als je in de originele comic kijkt naar Batman, dan op het moment dat Bruce Wayne te horen krijgt dat zijn ouders zijn overleden, zit hij naar Zorro te kijken. Dus dan zie je in dat stripje Zorro op tv aanstaan. Ik denk dat de parallel redelijk duidelijk is tussen Zorro en Batman. Rijke mannen die opkomen voor de armen in de nacht in het zwart gekleed.
Mm-hmm.
Zijn er nog meer Zorro-verhalen, vertellingen dat jullie weten? Kunnen we er nog wat opnoemen? Nou, Puss in Boots kwam voorbij.
Ja.
Volgens mij keek ik vroeger, maar dat is denk ik een miniserie geweest. Of gewoon een tv-serie die... op zondagochtend dan bij RTL 4. Zo. Misschien was dat wel eentje uit de jaren...
Ja, die zijn eindeloos herhaald, hoor. Ja.
Ja.
Ja, die zijn eindeloos herhaald. Die zijn van Disney, volgens mij, dan.
Ja, dat zou kunnen.
Ja,
ik weet niet of het van Disney was, eigenlijk. Nee, het was... Want... volgens mij was het niet van Disney in de jaren 80. Maar ja, sorry, ik heb het niet opgezocht. Echt stom.
Het is ook eigenlijk een fun fact. Ik hoef er niet per se een vraag over te stellen.
Black Beauty had, weet je wel, dat paard en zo. Het is allemaal uit die tijd.
Ja.
Nou,
kan er lekker uit, ja.
Kevin en Toef, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik vind het ook leuk te hebben over toch wat over de zwaardere onderwerpen. Wat is nou pulp? Wat is er als er maker een lul is? En wat doe je dan met kunst? En ik vond het leuk, Kevin, om te horen wat jij allemaal met je bewerking hebt gedaan. En dat moeders toch iets minder vaak flauw vallen in jouw editie. Aan de luisteraars, mochten jullie nou dit gesprek ontzettend leuk hebben gevonden en heel nieuwsgierig zijn geworden naar de bewerking van Kevin Hassing. Je kunt die natuurlijk overal kopen, bij je lokale boekhandel, online of via onze website. En binnenkort is die ook te luisteren als luisterboek in je favoriete luisterboeken-app. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Je luisterde naar een Blossomboeks podcast, gemaakt in samenwerking met Spraakmaker Media en onder redactie van Moshe Feli. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Wij Eisen Kinderboeken. Wil je meer weten over wat wij doen? Neem dan een kijkje op www.blossomboeks.nl.